Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Vrienden, welkom. Nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? We gaan verder met onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in de Heilige Geest. Die Geest die is afkomstig van God. In die Heilige Geest ziet Paulus ook de bron van de ware vrijheid. En vrijheid wordt nogal eens misverstaan. En doen en laten wat je wilt. Ja, dat, juist dat leidt tot onvrijheid. Want als je je maar vrij voelt om te doen en laten wat je wilt, juist dat leidt vaak tot verslaving aan materiële zaken. Maar ook aan, nou, noem al het andere maar op. En dat maakt ze onvrij als je maar wilt. Echte vrijheid, het christelijke begrip vrijheid is graag doen wat je zou moeten doen. Graag doen wat goed is om te doen. En als je dat kunt, kijk naar de Heilige, dan ben je pas echt vrij. Dan ben je pas echt vrij. En dan merk je ook de vreugde en de zingeving. Nogmaals, in de Heilige Geest ziet Paulus de bron van de ware vrijheid. Hij schrijft aan de Galaten: je bent niet langer de slaaf, maar zoon. En als je zoon bent, dan ook erfgenaam. Door toedoen van God. Paulus wil maar zeggen dat de Heilige Geest de mens tot Gods kinderen maakt en tot broeders en zusters van elkaar. En je bent pas vrij als je je bindt aan God. Ergens aan binden en vrijheid, dat lijkt zo haaks op elkaar te staan. Maar goed, geef maar weer het eenvoudige voorbeeld. Als je midden op de oceaan bent, ja, en je kunt geen richting bepalen. Je wilt naar een haven. Je kunt varen zoals je wilt, nou, maar je zult nooit de haven bereiken. Bind je aan het kompas en je bereikt de haven. En in onze christelijke termen, bind je aan Christus en je zult de haven bereiken. De oever van de haven van het eeuwig leven. Goed, hoe gaat het verder in de geloofsbelijdenis? Geloof in God, de Vader, Jezus, de Zoon, de Heilige Geest. En dan gaat het meteen over in de Heilige Katholieke Kerk. Het woord kerk, dat wordt veelvuldig gebruikt, vaak als aanleiding voor een gebouw, wat ook juist is, maar ook voor een parochiegemeenschap, wat ook al juist is, voor een geloof, voor de kerkleiding, voor de wereldkerk, allemaal juist. Maar wat wordt ermee bedoeld? Kun je überhaupt in een kerk geloven? In de geloofsbelijdenis staan de Heilige Geest en de kerk meteen achter elkaar. Irenaeus, de kerkvader Irenaeus van Lyon, die zegt: daar waar de kerk is, daar is ook Gods geest. En waar Gods geest is, daar is ook de kerk. Kun je de Heilige Geest wel zo nou met de kerk verbinden, die toch vaak onvolmaakt is? En laat ik dat maar meteen zeggen, is de kerk volmaakt? Zeker. En die kerk bestaat uit zondaars, want die bestaat uit mensen. En daarom is het heilig en zondig, dat gaat hier op een of andere manier bij elkaar. Maar de kerk zelf is heilig omdat het Gods kerk is. En dat mensen miskleunen, ja, dat komt omdat de kerk wordt bevolkt door mensen, door zondaars. Toch, die kerk is heilig. En de Heilige Geest heeft er alles mee te maken. U kent het evangelie van Pinkster, hè? Ze kwamen daar bijeen, die Heilige Geest kwam over hen, ze werden moedig en ze gingen erop uit. En er was volk van allerlei landen en talen waren daar en toch iedereen verstond hen en iedereen raakte begeesterd. Laat ik eens bedenken hoe het zou zijn gegaan als de Heilige Geest niet met Pinksteren was gekomen. Dus Jezus is verrezen en daar hield het mee op. De komst van de Heilige Geest. Stel dat hij niet was gekomen. Nou, hoe zou het Pinksterevangelie dan geklonken hebben? Ik denk als volgt. Op de eerste Pinksterdag bevonden allen zich op dezelfde plaats. Ze verheugden zich bij elkaar te zijn. Het was een kalme dag, geen wolkje in de lucht. En zo kwam het dat ze vredig en rustig bij elkaar bleven. Ze haalden wat herinneringen aan Jezus op, ieder in zijn eigen taal. De ramen werden af en toe opengezet om te luchten. De straat rondom het huis waar ze zich bevonden, daar liepen lieden rond uit allerlei landen. Parthen en Meden, Elamieten, bewoners het Mesopotamië, Cappadociërs enzovoorts. En ze bespraken wat er zoal met Jezus voorgevallen was en zijn leerlingen. Je hoort er niks meer van, er schijnt niets meer van die beweging over te zijn. Nou ja, dan ging het maar over tot het volgende gespreksthema. Maar in de kleine groep in dat huis, daar hield Petrus een toespraak. We kunnen ons Jezus nog allemaal goed herinneren, maar inmiddels zijn we eraan gewend dat hij niet meer bij ons is. En van het Joodse volk dat Jezus gekruisigd heeft en van de Romeinen, daar hebben we even niks meer van te vrezen, want dat is allemaal weer rustig geworden. En waarom zouden we het dan ook allemaal oprakelen? We hebben zo onze rust en dat is goed zo en zo moet het blijven. Nou ja, zo nu en dan zullen we nog eens bij elkaar te komen om herinneringen aan Jezus in ere te houden. En voor het overige, laat alles maar blijven zoals het is. Dat is voor ons het beste. Want als we er vreemden bij gaan halen, geeft dat alleen maar onrust. Nou, tot zover Petrus. En de leerlingen kwamen zo nu en dan nog bij elkaar, maar dat begon op een gegeven moment ook te vervelen. En met de loop der jaren stierven ze en kwam er een einde aan het Jezusverhaal. Soms had iemand het er nog over, maar dat waren enkele nostalgische types. Ja, zo zou het zijn gegaan als die Heilige Geest niet was gekomen. In de handeling van de apostelen klinkt dan ook een heel ander verhaal. Petrus die houdt een meeslepende redenvoering, zo meeslepend dat duizenden zich bij de leerlingen van Jezus aansloten. Ze geloofden zijn woord en lieten zich dopen en ze bezaten alles gemeenschappelijk en deelden met hen die dat nodig hadden. En ze volhaarden ook in het gebed, ze loofden God, hielden vast aan de leer van de apostelen en braken met elkaar het brood. Treffender kan men nauwelijks uitdrukken wat kerk zijn eigenlijk betekent. Het is niet in de eerste plaats mensenwerk. Dan bestond die kerk al lang niet meer. Maar het is de Heilige Geest die gelovigen met elkaar verbindt. En hij voegt hen samen tot één kerk. En juist omdat dit het werk van de Heilige Geest is, zeggen we dat de kerk een heilige kerk is. En we mogen erop vertrouwen dat Gods heiligende kracht zich bij hen doorzet, hoewel die kerk bestaat uit zondaars. We noemen de kerk de katholieke kerk, omdat wat zij verkondigt en doorgeeft bestemd is voor de hele wereld en voor alle mensen. Katholon, dat betekent simpelweg voor de hele wereld. En dat betekent dat ze openstaat voor allen die bereid zijn die overgeleverde boodschap te aanvaarden, zich door Gods geest te laten leiden en zich in naam van de drie-ene God te laten dopen. En de kerk wordt apostolisch genoemd. Ene heilige katholieke en apostolische kerk. De kerk wordt apostolisch genoemd omdat de verkondiging van de apostelen, dat is de maatstaf van de kerk. Zij die direct in de leer waren geweest bij Jezus, wat zij verkondigen, dat is de maatstaf voor de kerk. En omdat zij die zending van de apostelen voortzet, wordt die kerk apostolisch genoemd. De kerk is gebouwd op het fundament van de apostelen. En Jezus Christus is de sluitsteen, zoals Paulus het ons zegt. En die Heilige Geest, die houdt alles, die houdt heel het bouwwerk bijeen. De overlevering kunnen we vinden in het Nieuwe Testament. Maar voordat dit tot stand kwam, waren er de persoonlijke geloofsgetuigenissen, de ooggetuigen, hun belijdenis, hun getuigenis. En dat is later op schrift gesteld. En daar werden de brieven bijgevoegd die in de verschillende gemeenten, parochies, hoe willen we het noemen, voorgelezen werden. En die verzameling van het geheel is het Nieuwe Testament. Met de kern natuurlijk. De levensbeschrijvingen van Marcus, Matthäus, Lucas en Johannes. Twee van de vier. Die hebben Jezus 3 jaar meegemaakt. En die hebben het opgetekend. Anderen hebben het onderzocht van wat er allemaal gebeurd is en getuigen gehoord. De herinnering aan datgene wat God door Jezus voor de mens gedaan heeft. De kerk verlaat zich erop dat de geest der waarheid ze in de volle waarheid mag leiden. En vandaar dat de kerk haar opdracht serieus neemt het overgeleefde geloofsgoed zorgvuldig te bewaren en door te geven, geleid door de Heilige Geest. Er moet een continuïteit in zitten. Als er een breuk in zit, dan weet je, het klopt niet meer. Het Nieuwe Testament is niet een boek, maar bestaat uit 27 geschriften. In die zin is het beter te noemen een bibliotheek. Het woord Bijbel, biblios, komt daar ook vandaan. En het omvat ook verschillende vormen en geloofsgetuigenissen. Ze stammen allemaal uit de tijd kort na Jezus. De Bijbel als geheel is ontstaan uit de geloofsgemeenschap. Gelovigen die zich door Gods geest hebben laten leiden. De kerk geeft Gods woord door en laat zichzelf door dat voort leiden. De kerk wordt door Paulus ook wel verbeeld als een lichaam. We hebben elkaar nodig. Het hoofd kan niet zeggen ik heb niks met de maag te maken. En de voeten kunnen niet zeggen ik heb niets met het hart te maken. Je hebt elkaar nodig. Het is één geheel. En het is Christus die het geheel bijeenhoudt. Een simpel verhaaltje. Op een dag worden de verschillende lichaamsdelen, die winden zich verschrikkelijk erover op dat ze allemaal voor één lichaamsdeel moesten werken, voor de maag. Handen en voeten waren in de weer om voedsel te vergaren en te verwerken. Tanden moesten het allemaal maar vermalen. De slokdarmen voor het transport naar de maag zorgen. De lever, de nieren. Iedereen wond er zich over op dat ze allemaal voor die ene maag moesten werken, terwijl die maag daar maar zat en niks deed, maar zich alleen maar liet bedienen. De handen en de tanden allemaal besloten ze te gaan staken. Zo gezegd, zo gedaan. Maar na een korte tijd bemerkten ze dat ze er zelf ook slapjes van werden en krachteloos en ziek, omdat de maag niks meer doorgaf aan de andere lichaamsdelen. Geen vitamine, geen mineralen, geen vetten, niks. En toen besloten ze maar om de oorspronkelijke gang van zaken te herstellen en de maag te bedienen. Het is een beetje toch het beeld dat Paulus zegt. Het een kan niet zonder het ander. En de kerk heeft ook maar één fundament, Jezus Christus. Maar dit fundament is niet een vast onbewegelijke blok beton, iets stars, maar een levendig en ja, iets met verscheidenheid, dus veelvuldigheid. Het Nieuwe Testament laat al zien dat de ene Christus op velerlei wijze tot ons gesproken heeft. Hij wordt genoemd Gods Zoon en ook Mensenzoon en Meester en Knecht, Heer en Dienaar van allen. En die overeenkomstig is ook de kerk een bonte verzameling. En natuurlijk ontstaan er dan twisten, dat kan niet anders van mensen bij elkaar zijn. En je hebt erbij, de een zegt ik ben van Paulus en de ander beroept zich op Apollos. En de diversiteit van getuigenissen toont zich ook in de 4 evangelisten. Ook daar moeten we ons niet over verbaasden. Want als 4 mensen hun levensverhaal gaan beschrijven en de ene wordt geschreven door hun moeder, de ander door een goede vriend en weer een ander door een collega, daar komen natuurlijk verschillende verhalen uit. En toch gaan ze allemaal over dezelfde persoon. Dus met de evangelies ook. Er zitten onderling andere accenten bij. Maar het gaat natuurlijk wel alle 4 over diezelfde Jezus. Over de verschillen moeten we ons niet verbazen. De diversiteit, die toont zich in die evangelies. En we moeten ons niet vastbinden op één evangelist. Nee, neem het bij elkaar. Dat deden de eerste christenen ook. Ze beseften dat dit ene woord van God op verschillende manieren verkondigd moest worden, naar gelang tegen wie je spreekt. Joden of Grieken, of kinderen of volwassenen, of geleerden of eenvoudigen. Maar ze zijn nooit in verschillende geloven uiteengevallen. Het is zaak de spanning uit te houden. Helaas, in de loop van de geschiedenis zijn er spanningen geweest die tot tweespalt hebben geleid. En men heeft de eenheid niet kunnen bewaren. En dat eindigt ze soms in een schisma of een splitsing. Of in dwaalleer, of het dan ketterijen genoemd. En sommige keren de kerk helemaal de rug toe. Apostasie noemen we dat dan. De verscheidenheid in geloofservaringen en gaven, nee, die mag niet tot scheiding leiden. En dat geschiedt het beste daar waar men de kerk van Jezus Christus lief heeft. Niet alleen datgene wat je aanspreekt en waar je je prettig bij voelt, maar de hele kerk en haar hele evangelie. Er wordt wel eens gezegd, de kerk is een restaurant. En nee, daar kun je niet uit het menu uitpikken wat je wilt. Nee, het is het hele menu. Of je gaat maar naar een ander restaurant. Het is geen supermarktboodschappen van dit spreekt me wel aan, dit ander. Nee, dat laat ik fijn liggen. Nee, het is in die zin ook alles of niets. Een christen zegt ook, ik geloof God zoals hij, als zij tot een ander mens zegt, ik geloof je. Dat wil zeggen, ik vertrouw je, ik geloof wat je zegt. Je bent een betrouwbare getuige. Ik geloof in God, luidt dan ook de beginregel van onze geloofsbelijdenis. En wie dit met overtuiging uitspreekt, zegt God is het doel van mijn geloof. Op hem richt ik mijn leven, aan hem vertrouw ik mij toe. Je kunt niet op dezelfde manier in de kerk geloven. De kerk is niet het doel van het christelijk geloof. Het doel is enkel en alleen God. En toch kan een christen zeggen, ik geloof in de kerk. En dat zegt hij, ik vertrouw erop dat de kerk mij de boodschap van Jezus Christus betrouwbaar overlevert. De kerk is een betrouwbare getuige wat God voor ons gedaan heeft. Ik geloof in de kerk heeft dan de betekenis zoals je zegt, ik geloof in de geschiedenis en daarmee bedoel je dat die juist is opgetekend, dat die waar is, mijn geloof de inhoud. Wie zegt ik geloof in de kerk, blijkt dat de kerk iets met God van doen heeft. Zij, de kerk, is het werk van Jezus Christus. En daarom behoort de kerk noodzakelijk tot het christelijk geloof. Het geloof kan niet waar werkzaam zijn zonder een gemeenschap. Als je zegt ik geloof in de kerk, dan zeg je, ik behoor ertoe, ik wil de boodschap meedragen. Als je zegt Jezus ja, kerk nee, dat kan helemaal niet. Het is maar door die kerk dat we overigens Jezus kennen. Door die apostelen, ook door degene die de Bijbel hebben samengesteld, Gods woord zelf. Even een pauze, een stukje muziek. We gaan verder met onze geloofsbelijdenis. Wat komt er dan? Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen. Een gemeenschap die ontstaat daar waar mensen iets gemeenschappelijks hebben. Daarom noemen we het zo. Hoe intensiever deze gemeenschappelijke interesse, des te hechter de gemeenschap en steviger de band. Van buitenaf gezien is de kerk zo'n gemeenschap. Van binnenuit ziet de kerk dit zelf anders. Ze noemt zich de gemeenschap van de heiligen. Wat wordt ermee bedoeld? Bij de eerste christenen hadden het ook over de heiligen. Degene die zich tot Christus bekeerd hadden. Zijn alle christenen dan heiligen? Zijn ze niet net zozeer zondaars als alle anderen? Waarom benoemt de kerk zichzelf al dus? Zijn katholieken, zijn die beter dan niet-katholieken? Nee, het zijn net zo goed zondaars. Maar we zijn wel beter af. We hebben middelen en mogelijkheden die niet-gelovigen niet hebben. Het gebed, de sacramenten enzovoorts. Waarom benoemt de kerk zichzelf zo? Even een verhaaltje. Er was dus een bruiloft. Het bruidspaar had het niet breed, maar wilde toch dat veel mensen op het feest zou komen. En gedeelde vreugde is dubbele vreugde, dachten ze. Het zou een groot feest moeten worden met veel mensen. En waarom zou onze vreugde niet aanstekelijk zijn, vroegen ze zich af. Ze verzochten alle gasten een fles wijn mee te brengen. En aan de ingang van de feesttaal stond een groot wijnvat, zodat iedereen daarin zijn fles kon leeggieten. En zo was de wijn van iedereen, de wijn voor iedereen. En toen het feest begon, liet men de opperschenker komen. Hij schepte uit het grote vat en schonk voor iedereen een glas in. En toen werd het stil. Wat een grote schrik bemerkte ze. Het is wel licht van kleuren. Het is water. En toen besefte iedereen pas wat er gebeurd was. Iedereen had gedacht, nou ja, als die ene fles die ik erin giet, dat het water is, dat merkt niemand. Blijkbaar had iedereen dat gedacht. Vandaag wil ik feest vieren op kosten van anderen. En zo viel het bruiloftsfeest in het water. En toen iedereen naar huis ging, wisten ze, het feest is niet doorgegaan. Ja, in je eentje geloven, dat gaat niet. Één christen is geen christen, al dus een oud gezegde. En daarom leeft een kerk in een kerkelijke gemeenschap. Zonder medechristenen zal het geloof verdampen. Waar moet je het vandaan halen overigens? De kerk is zijn huis, zijn thuis, zijn familie, zijn moeder. Zijn medechristenen dragen zijn geloof mee en andersom. En hij draagt het ook zelf uit naar anderen. De kerkgemeenschap is er niet omwille van zichzelf. Ze staat in het dienst van het komende Rijk Gods. En daarom is zij geen organisatie zoals een willekeurige vereniging dat is. In de geloofsbelijdenis erkent de gelovige de kerk is het werk van de Heilige Geest. En ze leeft door Gods geest. En de profeten hebben het al voorzegd. Ezechiël die laat een beeld zien hoe God door zijn geest zijn volk met leven vervult. Ik zal hun een nieuw hart geven, zegt hij, en een nieuwe geest in hun binnenste. Ik zal het stenen hart uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees en bloed geven. Een hart van vlees geven. Prachtige tekst. Voor de kerk houdt dit een belofte in. Maar ook een aanklacht, want blijkbaar zijn er in de kerk versteende harten die de levendigheid van de kerk in de weg staan. De kerk heeft een nieuwe geest nodig, een geest die de mensen aangrijpt. En dat gebeurt ook telkens. En van zulke mensen moet de vonk afspringen op de grote kerkgemeenschap. Dat is wat we heiligen noemen. Paulus spreekt regelmatig van heiligen. Hij zegt, met aandrang vraag ik u, leid een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God hebt ontvangen. In de loop van de kerkgeschiedenis werd de betekenis van heiligen steeds meer beperkt tot degenen die zich tijdens hun leven hebben onderscheiden door een uitmuntende christende staat van leven. En door hun daden van naastenliefde, door hun meeslepende begeestering voor God of door de bereidheid de marteldood te ondergaan. In ieder geval om volledig proberen te leven in de geest van Jezus, zijn voorbeeld na te volgen, wat er ook mag gebeuren. Al dus zijn zij een voorbeeld van een leven in navolging van Christus. En vele christenen vereren hen als heiligen omdat ze geloven dat ze in Gods nabijheid zijn. En daarom kunnen ze ook bidden op hun voorspraak bij God. Omdat christenen van alle tijden zich in de geest met Jezus verbonden weten, spreken ze van de gemeenschap van de heiligen. Vooral in de Eucharistievering komt het duidelijk tot uiting. In de voorbeden richten we ons vaak tot de heiligen, opdat zij onze voorsprekers mogen zijn bij God. En Paulus beeldt het prachtig uit. We hebben het net al gehad over het lichaam. Gij allen vormt het lichaam van Christus en ieder van u is lid van dit lichaam. De kerk, nee, het is niet louter een menselijke instelling. Was het dat, nogmaals, dan was het al lang gedaan. Weliswaar spelen ook in de kerk organisatie, regels en ook financiën een rol. Simpelweg omdat dit noodzakelijk is voor elke gemeenschap. Maar de kerk is meer. Wat in haar tot ontplooiing komt, is niet door een menselijk besluit tot stand gekomen. Zij is door Christus aan ons gegeven, door Christus gesticht. Kijk naar het laatste avondmaal, kijk naar de voortzetting daarvan in zijn verrijzenis. Door de kracht van de ene Heilige Geest verzamelen zich mensen uit alle volkeren. En zij wordt levendig gehouden door de heilsgaven van God. En wat zijn dat? Jezus wordt zelf, zijn sacramenten. En deze gaven heeft de Heer aan zijn kerk toevertrouwd en bestemd voor de hele mensheid. En daarom legt de kerk er zo de nadruk op elke zondag de Eucharistie mee te vieren. Dat is een uitdrukking van de gemeenschap van alle gedoopten over de hele wereld. De Eucharistie is echt het fundament van de kerkgemeenschap. Het zichtbaar teken dat alle gelovigen in haar één zijn. We hebben zoveel heiligen, zoveel verschillende. Eén ding hebben ze allemaal gemeen, twee dingen eigenlijk. Die ongelooflijke waarde die ze hechten aan de Eucharistie wekelijks, of beter gezegd dagelijks, en aan het sacrament van de biecht. Wat zijn heiligen? Dat zijn mensen die weten dat ze zondaar zijn. Ja, en dan kan het goed komen. En dan richt je je meer en meer tot Christus. En dan gaat het volgende over. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Dat is zo wezenlijk. Dat is zo wezenlijk. Waarom is Jezus gekomen? Tot vergeving van de zonde. Bekeert u, het Rijk Gods is nabij. Dat valt eigenlijk hele boodschap van de hele Bijbel samen. De oproep tot bekering en dan de belofte van vergeving. Zo wezenlijk. Iemand die zich geen zondaar weet, die is kansloos, want die... Dan gaat het van kwaad tot erger. Iemand die zich wel een zondaar weet, die vraagt vergeving. En die ziet zichzelf in de ogen. We noemen het niet voor niks een biechtspiegel. Wat heb ik ervan gemaakt? En dan gaat het niet van kwaad tot erger. Maar kun je weer met een schone lei beginnen. Goed en kwaad, liefde en haat. We ondervinden het bijna dagelijks. Hè? We ondervinden het beide. Het christelijk geloof ontkent het kwaad niet, maar dekt het ook niet toe. En misschien ziet een gelovige het juist des te scherper. En een heilige ziet het helemaal scherper. Vergelijk het met als je in de auto zit en je rijdt tegen de zon in. Dan zie je de kleinste spikkeltjes op de ruit. En een heilige ziet dat. Een zondaar die ziet dat eigenlijk niet. Maar een gelovige, een heilige die Jezus meer en meer kent en vertrouwt, die ziet des te scherper. Hij neemt serieus wat hij waarneemt en hij weet dat midden in ons geloof het kruis staat. Het teken van lijden, maar ook van verlossing. Christenen vertrouwen erop dat liefde en goedheid sterker zijn dan eigen schuld en alle machten van het kwaad. Het kruis laat zien dat God zich om de mens bekommert. En daar gaat het toch vooral over, hè? Heel die oude primitieve religies die meenden allemaal offers aan God te moeten brengen om hem maar een beetje gunstig te stemmen. Nee, God is liefde en dat heeft Jezus ook zo duidelijk gemaakt. Vraag ook dan ook om vergeving als het mis is gegaan en je krijgt het. Want het is een liefhebbende God die zich om ons bekommert. Het kruis dat, laat dat zien, hè, dat de mens dat God zich om de mens bekommert, dat hij zijn belofte waarmaakt. En door Gods overgrote liefde voor de mens ontvangt die mens verzoening. Daar is ook alles op gericht, hè? God bij de mensen brengen, de mensen bij God brengen. En om een ander licht op je leven te laten schijnen, blijf in contact met God. Hè? Bid. Gebed is zo belangrijk. Hij die bidt, kan alles met God bespreken. En daarom gaan in het gebed lofzang en klagen, smekingen en dankbetuigingen, die gaan ook in elkaar over. Hè? En toch kunnen we de verschillende soorten gebed onderscheiden. Lofzang, waarin men de vreugde over de goede God uitspreekt. Het dankgebed, waarin de bidder het goede dat hij van God ervaren gedenkt. Het smeekgebed, wellicht het meest voorkomende gebed. Men vraagt iets aan God wat men nodig heeft. En daarnaast is er de voorbede, waarin men zich omwille van een ander tot God richt. En in het boetegebed richt men zich tot God om zijn erbarmen af te smeken. Ook in de mis heb je het Kyrie gevolgd door het Gloria. Het Kyrie gebed om vergeving en daarna het Gloria de lofzang. Je kunt je ook in het gebed terugtrekken in je eigen kamer, zoals Jezus het in de bergrede aanbeveelt. Maar ook het gemeenschappelijk gebed is voor gelovigen van grote waarde. Men bidt als het ware in een groot koor als met één stem. En vooral de liturgie van de kerk is een gebed van de gemeenschap. De liturgie. Ik merk ook in onze tijd en de nieuwe katholieken. Eén, ze willen weten hoe het zit, maar ze worden vooral geraakt door de liturgie. Gewoon de traditionele liturgie. Die vertrouwde liturgie van de kerk van de eeuwen. Gebed van de gemeenschap. En daartoe worden de gelovigen telkens weer opgeroepen. Laat ons bidden, zeggen we toch elke keer. En ook onze Vader, zeggen we. Ook dat is een gemeenschapsgebed. Het gemeenschappelijk gebed van de leerlingen van Jezus. We kennen deze zogeheten vaste gebeden, het Onze Vader, het Wees Gegroet. En die kunnen de bidder te hulp komen. En daarnaast kennen we natuurlijk ook het zelfgeformuleerde gebed. Het vult elkaar aan. Ook het meditatieve gebed of de stille aanbidding. Soms hoef je niks te zeggen of te denken. Kijk naar God, hij kijkt naar jou. En we kunnen ook nadenken over de zin, over een zin uit de Bijbel, of een Bijbels verhaal, of een beleefde ervaring. En ook het aandachtig lezen van de Bijbel kan een gebed zijn. Zo ook het aandachtig aanschouwen van het kruis in een gebed. En zelfs uit de aanblik van een bloem of een berglandschap kan een gebed ontstaan. En dat bidden zonder woorden, nou ja, dat noemt men mediteren. En zo ga ik meer en meer God leren kennen. Wat heeft hij voor ons allemaal wel niet gedaan? En waarom? En wat heeft Jezus voor ons niet gezegd en gedaan? En waarom? Vaak zal de bidder het gevoel hebben dat God hem hoort. Vaak ook niet. Maar dan kun je ook stil van worden, opdat je gaat verstaan wat God je wil laten weten. Immers bidden is niet hetzelfde als praten, maar ook stil worden om te horen wat hij je te zeggen heeft. God heeft tenslotte het eerst gesproken en hij spreekt op zijn manier. En in het gebed geeft de mens antwoord. Hè? Het woord, dat vraagt om een antwoord. En dit antwoord moet niet alleen in woorden gegeven worden, maar door heel je manier van leven. En weet ook waar je tekort schiet. Ga naar hem toe. En dat is de weg vooruit. Immers wie zijn leven niet alle dag serieus neemt, of zijn werk, zijn verantwoordelijkheid en de mensen, ja, diens gebed kan ook niet goed zijn. En juist door het gebed leer je ook jezelf kennen. Bidden is er overigens niet om God te informeren of om te zeggen hoe het er met ons voor staat. Nee, dat weet hij. Het is vooral een uiting van vertrouwen. En door het gebed veranderen wij. En we gaan anders tegen de dingen aankijken. We gaan andere dingen vragen. Dingen vragen niet zozeer voor onszelf, maar dingen die goed zijn. Vraag vooral om vergeving. Dat doet een mens goed.
Adam, daar ben je. Adam, mijn zoon.
U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom blijf nu, je wordt door mij bemind.